In deze podcast zoomen we in op het begrip veerkracht. Wat verstaan we eronder? Waar bestaat veerkracht uit? En waarom is veerkracht van belang voor je mentale gezondheid? Ik ben Joshua Steenbeek. Ik ben manager bedrijfsvoering bij Karakter voor de afdeling BINK in Gelderland. BINK staat voor behandeling in de klas. En ik ga vandaag in gesprek met Wouter Staal over mentale veerkracht. Wouter Staal, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Je bent hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie bij de Radboud UMC. Bijzonder hoogleraar autisme spectrumstoornissen bij de Universiteit in Leiden. En kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter. We hebben elkaar vaker gesproken, ook in
Zeker.
Een andere podcast onlangs. Maar vandaag gaan we het hebben over mentale veerkracht. Voor jou een onwijs belangrijk thema. En ik hoorde wel eens over zeggen, ja, wat er ook aan de hand is, laten we daar meer in investeren.
Ja.
Kun je uitleggen waarom dit zo belangrijk is?
Nou, het is ongelooflijk belangrijk om iets te doen wat nuttig is en wat helpend is. En we komen uit een tijd waarin we bij kinderen met psychische problemen heel erg gericht waren op, kunnen we de symptomen verminderen, de klachten. Dus iemand met autisme bijvoorbeeld, kunnen we zorgen dat het oogcontact wat beter wordt? Hè? Of is daar een mogelijkheid in? Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Maar wat wel blijkt, is dat je andere dingen kan verbeteren. En die andere dingen gaat heel erg over veerkracht. En daarom is veerkracht zo belangrijk. Het gaat over de verschillende klassificaties die we kennen heen. En het heeft eigenlijk altijd nut, ook onafhankelijk van de ernst die er is. Dus eigenlijk in iedere situatie is het helpend om na te denken hoe je veerkracht kan bevorderen.
Oké, en nou is veerkracht, kan best een breed begrip zijn. Het gaat eigenlijk over in staat zijn om terug te veren, om ergens mee om te gaan. Zou je dat concreter kunnen maken? Waar moeten we op letten? Wat zijn dan die principes waar we het over hebben?
Kijk, het is een begrip wat te pas en te onpas wordt gehanteerd, hè, tegenwoordig.
Je hoort hem veel. Ja.
Ja, je hoort hem veel. En we zijn eigenlijk vanuit het wetenschappelijk perspectief nog aan het ontdekken of we dat heel scherp kunnen definiëren. Wat is precies veerkracht? En daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus we zitten in de fase waarin we wel kunnen zeggen, we weten een aantal onderliggers van veerkracht. En omdat we die kennen, kunnen we daar ook al een klinische toepassing aan geven en mensen gewoon helpen. En een heel belangrijke onderligger is het beleven van een positief sociaal netwerk. Met de nadruk op positief. Hè? Dus wij zien kinderen en jongeren die soms zeggen, kijk eens op mijn iPhone, wat een fantastisch netwerk heb ik. En dan vraag je, word je daar nou gelukkiger van? Dan is het antwoord meestal nee. Dat is niet een positief beleefd sociaal netwerk. Als je dat wel hebt, kan het enorm steunend zijn. He, dus iemand die op een gegeven moment iets meemaakt wat vervelend is. Je staat met pech langs de kant van de auto. En je kan wel even die ene vriend bellen die even meedenkt. He, of die hulp kan bieden. Dat is een sociaal netwerk gebruiken.
Ja.
Die positief beleeft. Een ander voorbeeld van zo'n onderligger is dat je in staat bent om je emoties een beetje te hanteren. Dus dat je, als het even tegen zit, je misschien dat wel vervelend vindt, maar dat je niet de emotie de overhand laat krijgen van jezelf, zodat je blijft nadenken. Nou, dat is eigenlijk het bruggetje naar een ander veerkrachtdeel. Dat is bewustzijn van je eigen vaardigheden en je innerlijke bronnen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je denkt, nou, ik heb al vaker een probleem opgelost. Het lukt me deze keer ook wel. Of er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en van dat soort dingen. En een heel ander belangrijk veerkrachtprincipe is dat je een perspectief hebt op de toekomst. Dat je zegt, er zal een toekomst zijn waarin het goed gaat komen. Hè, dit zit in bijvoorbeeld in de speech van Obama, de Yes We Can speech. Hè, dat hij vertelt over generaties van mensen vanuit Afrika die als slaven aankwamen. En die zeiden, er zal een generatie komen die het beter heeft.
Oh, dat kan
dus we houden vol. Hè, dat zijn veerkrachtprincipes.
Ja, kan ik me zeker wat bij voorstellen dat als je in psychische nood bent, dat je eigenlijk dat perspectief ook op een gegeven moment niet hebt. En dat je zegt van, dan is het belangrijk dat we met kind, jongeren of ouders meewerken eigenlijk aan dat positieve perspectief. Dus dat je daar ook perspectief in geeft.
Een realistisch positief perspectief.
Ja,
en
ja.
Wat je bijvoorbeeld wel eens tegen ouders kan zeggen, is dat je zegt, goh, we zien, uw kind heeft die en die problemen. Hè, dat hebben we keurig gediagnosticeerd. Wat zou er nodig zijn om dat punt te bereiken waar we naartoe willen. En misschien is dat hij weer wel naar school kan. En misschien kunnen we dat niet morgen regelen. Hè? En misschien niet 100% naar school zoals ieder ander kind. Maar we gaan zo dicht mogelijk in de buurt komen. Dat is eigenlijk een toekomst schetsen die anders is en positiever is dan die dan op dat moment is.
Ja.
En dat is eigenlijk veerkrachtbevorderend.
Ja.
Dat is één van de principes. Dus schets een toekomstbeeld.
Ja. Mooi je dat noemt, dat geeft bij mij ook een associatie. Ik hoorde laatst iemand zeggen van iemand die eigenlijk een tijdje geleden al wist dat hij de examens niet ging halen. Nou, dat doet iets met perspectief wat een jongere heeft. En dat toen is afgesproken voor welke vakken die wel ging slagen. En daarmee was de taak kleiner, maar wel de motivatie nog aanwezig om daar ook voor te gaan. En dus daarop in ieder geval te slagen. Is dat een beetje wat je bedoelt met als het gaat om meedenken ook in het creëren van perspectief?
Ja, dat is een goed voorbeeld. Omdat je eigenlijk zegt van, misschien is het niet zo dat je diploma per se haalt, maar je kunt wel deelonderdelen voor elkaar krijgen. Dus je komt toch in de buurt van een bedoeling in de toekomst. En dat helpt. Overigens zit hier ook wel iets in van emotieregulatie, denk ik. Dat je zegt van, joh, je bent nu heel erg gestrest. Misschien kan je niet het volledige pakket, maar deelpakket gaat vast lukken. En dat geeft natuurlijk ook een wat rustiger beeld voor die persoon. Ja. En eigenlijk minder oplopende emoties. Als emoties hoog oplopen, werkt namelijk je brein gewoon minder goed. Heel plat gezegd, de executieve functies gaan onderuit, maar ook het mentaliserend vermogen, het verplaatsen in de ander. Er is ook wel samenhang tussen die onderliggende factoren, denken we.
Ja. Nee, kan ik me zeker voorstellen. En ook emotieregulatieproblemen komen in de GGZ ook veel tegen. Hè. Dus eigenlijk is dat reden om te zeggen, nou ja, investeer daarin. Hè. Dus kijk waarin je die vaardigheid in ieder geval ook kunt ondersteunen.
100%. Dat blijkt ook wel, als wij kijken naar eigen data bijvoorbeeld, dat de tijd dat iemand behandeling nodig heeft, is afhankelijk van de mate van emotieregulatievaardigheden. Dus een van de dingen die je meteen moet bieden eigenlijk, bij bijna iedereen, zorg dat je dat getraind hebt, dat je daar handvaten in hebt.
Ja, nou mooi. Ik onderbreek je een paar keer, waardoor je rijtje misschien nog net niet helemaal hebt kunnen afmaken. Ik zie hier nog staan lerend concept. Dat veerkracht een principe daarvan ook het lerend concept is.
Ja,
wat houdt dat in?
Ja, het betekent eigenlijk, ik zou me eigenlijk omkeren. Als je iemand niet de feedback geeft over deze factoren, dan heeft hij niet door hoe die veerkracht kan bevorderen. En je kunt dat doen aan de hand van voorbeelden. En een treffend voorbeeld is de COVID-lockdown die we hebben gehad. Kinderen die op een gegeven moment in een klas komen. En het eerste wat mensen gaan zeggen is, je hebt een leerachterstand. En dat soort geneuzel. Dat is niet helpend. Wat je kan zeggen is bijvoorbeeld, goh, je hebt een hele bijzondere ervaring doorgemaakt. Hè? Het is lastig met COVID. We zitten hier met z'n allen weer. Top gedaan. Ben benieuwd hoe dat gelukt is. Nou, knoop ik er een paar even bij elkaar, ja, hoor. Maar daar zit een leereffect in. Dus als jij kan teruggeven aan die ander, je bent hier veerkrachtig geweest, gaat dat brein dat opslaan en denken, oh ja. En bij een volgende crisis of volgende ellende hoop je dan dat dat luikje, oh ja, vorige keer heb ik dat ook kunnen doen. En ja, toen heb ik dat opgelost door mijn sociale netwerk in te zetten. Door te weten, ik kan best wel nadenken als het moet. Door eventjes een toekomstbeeld te schetsen wat misschien wat gunstiger is. Dat komt uiteindelijk wel goed. Dat soort dingen wil je mensen bewust van maken. En dat bewust maken, dat noem ik het lerend concept.
Ja. En je zegt van, nou, eigenlijk willen we dat, zou je vanuit jouw rol als kinder- en jeugdpsychiater ook willen dat we in het veld meer aandacht gaan krijgen, ook in het patiëntcontact, voor mentale veerkracht. Hoe zou je dat, waar zouden we morgen mee kunnen starten wat jou betreft?
Nou ja, wat super belangrijk is nu al te realiseren dat je deze principes gewoon kan nalopen. Hè? Dus we hebben zelf natuurlijk met een aantal mensen die behandelingen geven ook gepraat en overlegd. En ook alle casuïstiek doorgenomen. En daar leerden we eigenlijk uit dat het gewoon nalopen van deze principes al heel helpend is. Er zit ook nog een spiegel in. Deze principes gelden ook voor mensen die zelf behandeling bieden. Hè? Dus die veerkrachtprincipes gelden ook voor onszelf als behandelaar. Bijvoorbeeld het positief sociaal beleefde netwerk is je intervisie met collega's als je het een keer ingewikkeld vindt. En gebruik dat gewoon. Nou ja, zulke soort principes moet je dus hanteren. Het interessante is dat je ze eigenlijk altijd kan toepassen onafhankelijk van iemands psychische kwetsbaarheid. Dus we weten wel dat psychische kwetsbaarheid zich een beetje verdeelt als een normaalverdeling. Met aan de ene kant mensen die nauwelijks kwetsbaar zijn, aan de andere kant meer en de meeste van ons een beetje midden. Altijd heeft het zin om daar veerkracht te bevorderen. En die groep die wij zien, die selectie op die kwetsbaarheidspopulatie, zeg maar, daarvan weten dat de klassificaties daarin minder helpend zijn. Eigenlijk voldoen de kinderen die bij ons komen sowieso aan 2, 3, als niet 4, 5 klassificaties. Ja, dan kun je die niet allemaal als apart hokje gaan behandelen. Dan moet je generiekere principes toepassen, meer dimensioneel ook.
Ja, en dan is het werk aan veerkracht is daar een hele mooie tool voor. En eigenlijk misschien wel wat ik wil zeggen, want dat is hier niet genoemd, maar het nadeel van de specialistische GGZ is ook de altijd veel te lange wachtlijsten, waar we gewoon wel ons toe moeten verhouden. Maar eigenlijk zou je ook zeggen van al aan de voorkant zou je al meer aandacht kunnen hebben voor deze veerkrachtprincipes. Want wat ons advies ook gaat worden of wat de insteek wordt of diagnose. We zullen het hier ook, we zullen hierin moeten investeren met elkaar. Ja, dat gaat helpen. Ja.
Ja, en ik zou veerkracht heel erg willen neerzetten als een uitkomstmaat. Dus loop hem na en bemeet hem. Maar ga ook aan de slag met meer dimensionele aanpak. Die eigenlijk over die klassificaties heen gaat. Hè? Dus dat is bijvoorbeeld, hoe is jouw zelfbeeld? Dat is bijvoorbeeld, hoe goed is jouw informatieverwerking? Dat gaat over iets als emotieregulatie, wat eigenlijk een mooie verbinding met veerkracht is. Maar ook over hoe is het met jouw lifestyle? Dus we weten dat lifestyle, dat gaat over slapen, dat gaat over multimedia gebruik, beweging, voeding, dat toch een heel groot effect heeft ook op de psyche.
Ja.
Dus die moeten we ook nalopen.
Nou, dus ik hoor inderdaad een wat bredere kijk op psychiatrie. He, dus probeer het niet vanuit één klassificatie te benaderen, maar transdiagnostisch, zo zou je het ook kunnen noemen. En aandacht voor veerkracht.
Kijk, je moet je voorstellen, een klassificatie is hetzelfde als in een plant determineren met een flora. Dan kun je zeggen, dit is die plant, dat heeft wel een zekere nut. Maar diagnose en behandeling gaat over, wat heeft die plant nou nodig? Is het zonlicht goed? Is de voeding goed? Ja, dat soort aspecten, dat gaat echt over behandelen en diagnose. Als je alleen maar klassificatie bekijkt aan zich, dan heb je daar niet zo heel veel aan. En dan blijkt dus dat die klassificaties ook nog eens een keer zo nauw zijn gedefinieerd dat kinderen die wij zien, die verhoogd psychisch kwetsbaar zijn aan het eind van die curve, ja, die hebben er 4-5 te pakken. Dus ja, waar wil je dan beginnen? Dan kun je beter een generieker principe inbouwen.
Ja, en dan dus kijken naar wat iemand nodig heeft.
Dat is dan precies wat je moet doen.
Ja, ja, wel mooi, je noemt het van die plant. Thuis bij ons is een van de kinderen met cactussen bezig. Die heeft 5 van die cactussen dan in 1 plantenbakje staan. Ja, en eentje, daar gaat het toch niet zo best mee, hè? Terwijl ze toch allemaal dezelfde aanpak krijgen. Zelfde hoeveelheid water, zelfde hoeveelheid licht. Dus nou ja, wat jij zegt is eigenlijk, ga dan eens kijken van wat heb je nodig. Zonder misschien helemaal precies te hoeven weten wat die plant is. Maar kijk eens of het helpt om meer water te geven of juist minder.
Ja, of meer in de zon.
Meer in de zon. En zo ook kijken naar, naar de mens.
Ja, en incidenteel heb je een kasplantje.
Ja, nou ja, daar moeten we dan in voorzien.
Ja.
Goed, hartelijk dank voor dit gesprek.
Dankjewel, Joshua.
Bedankt voor het luisteren.